daar zijn we weer. Hij is terug opnieuw vanuit Mexico. Robert, daar ben je.
Moet een keertje klaar zijn met de pret.
Het is klaar met de pret toch nu?
Met de pret, ja.
Heb je Mexico uitgespeeld nu? Na 36 vakanties achter elkaar?
Ik denk het wel. Ik denk dat het voor nu even genoeg
ja,
is.
Ja, het is klaar. Ja. Want ik hoorde je net al iets over... Je begon een soort verhaal over onroerend goed aankopen ja, in Tulum.
Ja, daar zit ik wel over na te denken.
Serieus? Ja. De Mexican timeshare scam ga je zo meteen...
Ja, maar dan zonder de scam. En gewoon een plek waar je naartoe kan als de pandemiewet er doorheen gaat... en ze van de volgende bullshit weer...
Je kan toch Airbnb'en? Want moet je nou weer een huis bouwen daar?
Nee, maar dan kan ik mijn huis daar Airbnb'en als ik er niet zit.
Ja, op die manier. Ja.
En tot die tijd, als ik dan wel daar naartoe moet, dan heb ik een eigen plekje.
Het is een fiat mindset die je hebt.
Ja.
Ja, want we leven nog eigenlijk een beetje in een tijdperk. Het gaat snel ten einde. We leven nog in een tijdperk waarin het goedkoper is om een huis te bouwen... dan om gewoon iets te huren voor een paar weken.
Ja, maar dan doe ik het toch juist goed aan om een huis te bouwen daar, of niet? Of?
Nee, wat is een fiat mindset? Kijk, als jij eerst moet sparen om vervolgens je, weet ik veel, wat het kost daar om een huis te bouwen. Omdat daar al dat geld bij elkaar te sparen. En dan eigenlijk toen ben je 20, 30 jaar verder.
Ja.
En nu loop je gewoon naar de bank en heb je zoiets van, kan er iemand mij hier alsjeblieft een paar ton lenen?
Ja.
En dan zet je dat huis neer en dan betaal je 3 keer niks in de maand.
Ja.
Dat is een fiat mindset.
Ja, ik zie het probleem nog steeds niet.
Het probleem zit hem niet in het huis. Het probleem zit hem in de inflatie die het oplevert.
Ja, precies. Ja, precies. Maar daar heb ik geen last van. Want ik doe mijn fiat geld in het huis wat in waarde stijgt.
Ja, nee. Toch? Je hebt helemaal gelijk. Maar je hebt er dan misschien financieel niet direct last van.
Mm-hmm.
Maar de rellen die uitbreken op straat als mensen niet meer te eten hebben. Daar moet je dan even omheen fietsen.
Ja, precies. Ja.
Dat is dan moet je bukken die baksteen die rondvliegt.
It's a fiat world. Weet je? You gotta roll with... hoe is het? Roll with the punches.
Ja, precies. Inderdaad. Je kan maar beter meedoen. Beat them. You can't beat them. You join them. Dat idee. Hey, laten we beginnen met de Twitter-files. Die zijn natuurlijk losgebarsten. Dat is een beetje raar, man. We hebben... Afgelopen 2 weken hadden we van tevoren opgenomen. Daarom heb ik ook week in, week uit heb ik dat rode oog. Wat ik uiteindelijk maar een week had of zo. Maar we hebben toch gelijk 3 afleveringen opgenomen. Jij hebt natuurlijk een hele aflevering, een emo-aflevering gedaan met je hypnosecoach. Ik heb een energie-aflevering gedaan met Dennis. En nu is het einde van het jaar. We gaan deze, 86e aflevering. Weet je zeker dat dit aflevering 86 is?
Ja.
Ja, hè? Ja, het is aflevering 86.
We zijn een beetje in de war omdat we de Sunday specials zijn gaan doornummeren in plaats van de nummer 7, waar dat nu weer gewoon een, ja, zoiets.
Ja, precies. Dat inderdaad. Nou goed, dat is natuurlijk ook verwarrend voor ons. Dat is logisch. Even een kleine huishoudelijke mededeling. We hebben wat problemen gehad met mensen die wilden graag tribe member worden. Betalingen lukten niet. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld 2 keer betaald en het allemaal weer teruggecharged. Dat kost ons dus €10 per keer als je dat doet. Dat is heel kut. Maar dat stuur ons gewoon even een mailtje. Yeah. Dan storten we het gewoon allemaal terug. Dat is niet het probleem. Het is meer dat het, weet je, voor een betaling van €1 betalen we een soort van €20 aan incasso kosten aan de bank. Omdat we blijkbaar iets gedaan hebben wat heel duur is. Maar anyways, jij bent druk in de weer geweest om dat te fixen. Volgens mij is dat nu ook allemaal wel weer een beetje up and running.
Ja, dus betalingen, dat werkt weer. Een aantal betaalmethodes werken niet, dat werkt nu wel weer. En je kon het, ik ga akkoord met de voorwaarden niet aanvinken. Weet ik van waarom, dat wel, kon eerst wel, dat kon op een gegeven moment niet meer.
Nee.
Dat kan allemaal weer. En misschien nog één ding, want er zit, en het laatste waar ik nog mee bezig ben, is dat er dus in de incassoperiode het systeem, zeg maar, de abonnementen on hold zet en je dus niet de extra content kan kijken. En daarom hebben dus mensen die gaan nog een keer lid worden, omdat ze dan in die 2-3 dagen zeg maar niet kunnen kijken. Maar ik moet dat handmatig nog even omzetten. En ik zoek een manier dat het niet on hold wordt gezet, maar dat is blijkbaar niet zo makkelijk als dat het klinkt.
Nee,
maar daar wordt aan gewerkt.
Oké, goed. We zijn ermee bezig. Sorry daarvoor. We zijn helaas niet YouTube. Dat vind ik altijd... Mensen vergelijken ons... Ja, maar op YouTube kan ik wel gewoon puntje. Ja. Weet je, niks van... Jesus Christ, weet je. Daar werken 50.000 mensen of zoiets.
Ja, en bij Google ben jij het product.
Precies, dat ook inderdaad. Ja, hier zijn wij het product. Goed, laten we beginnen met een onderwerp wat al veel te lang niet besproken is. Ook doordat we een aantal afleveringen van tevoren hadden opgenomen. En dit eigenlijk allemaal van de afgelopen weken is. De Twitter-files. Elon Musk heeft natuurlijk Twitter overgenomen. Is inmiddels al genoeg over gezegd in de media. Maar wat komt er naar buiten in de Twitter-files? Een aantal journalisten, Matt Taibbi, Michael Schellenberger en volgens mij nog iemand zijn er bovenop getoken. En die doen verslag van hoe de Amerikaanse overheid invloed heeft op platformen zoals Twitter.
Ja.
En wat is je eerste gevoel bij het feit dat wij te maken hebben met overheidspropaganda via een kanaal als Twitter?
Ja, het is natuurlijk niet nieuw. Tenminste, het is een soort van, we weten het allemaal al, zeg maar, helemaal als je in de alternatieve mediahoek zit en je zegt, je hebt en verkondigt meningen die niet door de mainstream, zeg maar, worden geaccepteerd. Dan krijg je te maken met shadowbans. Dat heeft Twitter, die heeft daar een andere naam voor. Maar dat, dus het hele idee van de publieke opinie wordt gestuurd vanuit vanuit big tech. Dan wel in bed met de overheid. Daar hebben we het vaak over gehad.
Het is toch niet een big tech ding? Het is toch gewoon een media ding?
Ik denk dat het inderdaad een media ding is. Ja, het is inderdaad. We hebben het ook gehad over het kantoor van de CIA in Hollywood.
Ja.
Dus zeg maar tussen de invloed van de CIA in Hollywood films.
Die documentaire over gemaakt.
Ja, en dus het gebeurt inderdaad niet alleen bij Big Tech. Maar Big Tech is natuurlijk wel een van de domeinen waar het nu het meest invloedrijk is. Want iedereen zit op Facebook, Twitter, Instagram en dat soort zaken. En wat ik van die Twitter-files interessant vind, is dat het een soort van, sowieso dat het naar buiten komt. Dus dat Musk, die gaat aan het roer en die ziet dat er wordt gespeeld met de publieke opinie door de Amerikaanse overheid, die dat heimelijk dus aan het doen is. En die gooit het allemaal op straat.
Ja.
En dat vind ik super interessant. En in het begin zat er nog een FBI, was een FBI counsel, iemand uit de intelligence community, die dus bij Twitter werkte toen Musk er al zat. En die files dus aan Matt Tibby en die vrouw, ik ben even haar naam vergeten, aan het doorsluizen was. En die hield het toen nog zelfs tegen, zeg maar. Dus maar goed, uiteindelijk die ook eruit gegooid. En hij is nu iedereen eruit aan het werken die, zeg maar, die meedoet aan die censuur. En hij is heel erg openlijk aan het ageren tegen die invloed van de overheid, allemaal bekend aan het maken. Hij heeft nu Donald Trump weer, daar hebben we het over gehad. Donald Trump is nu weer op Twitter reinstated. En ja, er gebeuren dingen. Hij had laatst ook, dat vond ik echt het allergeweldigste, had hij my pronouns are prosecute /Fauci. Zo van, weet je, van, en dus die hele pronouns bullshit even op de hak nemen en volgens zeggen Fauci heeft echt foute dingen gedaan. Ja, dat vind ik best groot, want Musk is de rijkste man ter wereld, heeft veel invloed, eigenaar van Twitter. En
vertrouw je hem?
Nee, ik vertrouw hem voor geen meter. Nee,
ik ook niet.
Maar dat maakt het zo'n... Ik kan me mijn vinger er niet op leggen. Want ik vind het boeiend dat het zo publiek gebeurt, dat de platform denk ik ook weer gewoon een plek wordt waar mensen wel vrijer kunnen zeggen wat ze willen. Maar tegelijkertijd denk ik van ja, maar jij, ik weet het met jou niet.
Ik vind twee dingen die heel belangrijk vind ik. Dat dankzij deze overname, de manier waarop de overheid inmenging heeft in dit soort informatieplatformen, dat duidelijk wordt. Weet je, de Amerikaanse overheid heeft 3,5 miljoen betaald om de Hunter Biden laptop story van het platform te verwijderen. Dat soort dingen vind ik heel interessant. Mm-hmm. Dit gebeurt in Nederland ook. Ik weet bijvoorbeeld dat FD Media Groep zwaar in bed ligt met AstraZeneca. En dat hoor je ook gewoon, want via de Nederlandse mediawet is het verplicht om sponsoren kenbaar te maken. Dus weet je gewoon dat bijvoorbeeld BNR Nieuwsradio door AstraZeneca gesponsord wordt.
Mm-hmm.
We weten dat rare verhaal dat bijvoorbeeld Follow the Money ontzettend of een hele grote hoeveelheid abonnementen heeft verkocht aan de overheid. En op die manier geld van de overheid krijgt. Ja.
Daarom ging Arno er weg.
Daar moest Arno weg, inderdaad. Maar zo, ik weet zeker, kijk, de publieke omroep is natuurlijk makkelijk. Is duidelijk hoe die geldstromen lopen. Die worden gewoon direct betaald door D66. En nu heb je dus ook, je hebt ook allemaal van die commerciële partijen. Die worden gewoon allemaal gewoon met advertenties en met andere geldstromen gewoon in het gareel gehouden.
Mm-hmm.
En Twitter is daarop geen uitzondering. Dat is tof dat we het nu zien door Twitter, maar dit is gewoon de media.
Ja.
En om heel eerlijk te zijn, wat ik er zo ontzettend positief aan vind, is dat het duidelijk wordt. En dat, weet je, iedereen die een hele dominante mening had op Twitter, die werd er afgeschopt. Maar daarmee is het geluid niet gestild.
Mm-hmm.
En dat vind ik heel positief. Dus in plaats van dat je nu een paar media kanalen hebt waar mensen informatie uithalen, zie je dat er heel erg veel onafhankelijke kanalen opstaan. Mm-hmm. Podcastkanalen, Twitterkanalen, YouTube-kanalen, weet ik van alles en nog wat. En ja, dat het effect van al die kanalen is heel groot. Mm-hmm. En je kunt er een paar uit de lucht halen of je kunt er een paar sponsoren, je kunt er een paar beïnvloeden, maar niet alles. En dat vind ik, je krijgt dus een decentralisatie van informatievoorziening. Ja. Heel erg positief.
Want daar hebben we het volgens mij in de aflevering met Ancilla heel lang geleden over gehad, zeg maar, over wat nou het effect hiervan was. Dus gaf ik ook aan jou, uiteindelijk zie je nu dat Telegram groepen en dergelijke, zeg maar, steeds een prominentere rol krijgt ten aanzien van Facebook. Je hebt nu inderdaad dat van de grote social media platforms gaan we nu naar Substack. Substack is in één keer een ding geworden afgelopen jaar.
Ja, nieuwsbrieven. Ja.
De nieuwsbrieven waar je dus ook gewoon weer betaalt voor je informatie. Waar mensen ook willen betalen voor de informatie, omdat ze doorhebben dat al het gratis en daardoor commerciële bedrijven of overheden gesponsorde informatie niet datgene wat ze hebben. Dus het is heel mooi. Je ziet eigenlijk gewoon van, er is een soort van vrije markt nog in informatievoorziening. En je ziet gewoon dat de hofleveranciers van informatie van vroeger, dus de big tech platformen en de grote mainstream kranten en televisie, dat ja, die verliezen hun dominantie. En daar komt heel veel kleine onderzoeksjournalisme weer voor terug. Dus dat is denk ik een heel goed iets.
Heel tof. En vooral inderdaad wat jij zegt, dat mensen weten dat ze moeten betalen voor content. Kijk, ik maak zelf content. Ik bedoel, wij maken samen content, maar daarnaast doe ik dat ook met GameKings bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk content die betaald wordt vanuit de community. Maar zelf betaal ik ook voor heel veel. Ja. Ik heb allerlei substacks en podcasts. En ik realiseer me gewoon van, ja, dit is hoe die economie moet bewegen. Precies. En het liefst doe ik dat met Bitcoin ook nog een keertje. Zodat er een soort van circulaire economie ontstaat. Maar het mooie vind ik van, als je bijvoorbeeld naar het WK voetbal kijkt, de afgelopen WK, dan zie je, weet ik van Nederland-Argentinië is door 5 miljoen mensen bekeken. Krijg je dat soort bullshit? Krijg je lekker belangrijk. Wat echt nieuws is, is dat er een aantal voetbal-YouTube-kanalen zijn, een aantal podcasts zijn, die zijn vele malen meer bekeken dan de reguliere uitgekoude kutshit op de NOS, weet je? Want ik vind de NOS-shit, dat vind ik ook zo'n ding. Het is, weet je, zie ik die volgevreten van de vaart, zie ik achterover met zijn onderkin zie ik daar zitten oreren over een of andere wedstrijd. Dat ik denk, en die soort van Pierre van Hooijdonk, die inmiddels al 280 jaar oud is. Ik weet, dat ik echt zoiets van, niks te nadelen van al die mensen, maar waarom vernieuwt die fucking NOS niet? Waarom is het steeds hetzelfde? En dan kijk je naar al die voetbalpodcasts, weet je? En al die YouTube-kanalen. En daarin zit wel vernieuwing. Daar zitten persoonlijkheden die met humor en inzicht analyses aan het doen zijn. En dan denk ik gewoon van, ja, voetballiefhebbers ontdekken dat. En daarmee ontdekken ze eigenlijk dat de meerwaarde van die alternatieve nieuwskanalen. En daarom vind ik het WK voetbal. Opeens ging bij mij het knopje, omdat ik echt zoiets had van, nee man, tuurlijk is het brood en spelen en de sportsbalcompetitie. En dan zijn we allemaal weer afgeleid van wat er in de wereld gebeurt. Maar toen had ik ook zoiets van, ja, maar ook dit is een event wat zorgt voor de adoptie van alternatieve media.
Ja, en dat gebeurt echt heel hard. En dat maakt me ook heel positief gestemd over alles wat er nog gaat komen. Want de bullshit is vast nog niet voorbij. Alleen, ik denk dat de media het grootste probleem is. Ja. En het grootste probleem wat we moeten oplossen. En dat wordt nu eigenlijk opgelost omdat het gewoon niet meer de rol vervult die ze moeten vervullen. En dat is denk ik, ja. En dat maakt die Twitter-files. Ja, het is ook, want je ziet nu ook weer dus de backlash van mainstream media op de Twitter-files is ook dus weer te treurig voor woorden. Weet je wel? Dat Politico en dat soort Newsweek en al die grote media zeggen van, ja, het is eigenlijk niet zo boeiend wat je daar leest, zeg maar. Ja. Je moet niet zo, stelt niet zoveel voor en dat soort dingen. En dat het is gewoon
voor elke kijken doorlopen.
Ja, dus. Precies. Ja. En het is elke keer weer gewoon een nagel in hun eigen doodskist rammen.
Omdat er bij hun exact hetzelfde aan de hand is. Ze hebben ook lopen mee verdienen. Ik bedoel, de FBI heeft hun ook 3,5 miljoen gegeven om een bek te houden over Hunter Biden en zijn laptop.
Ja, precies. Ze zien die Twitter-files en het is toch die meme, zeg maar, dat je zo'n Muppet of zo, die kijkt dan zo van, dat zijn zij Kermit. Van, oh ja, wij ook. Ja, wij hebben ook geld gekregen. Ja. Maar ik vond het ook heel interessant dat in die Twitter-files zag je dus echt dus de werken mensen, ex-FBI mensen, werkten voor Twitter. Maar de FBI had ook gewoon een directe lijn met Twitter. En die was dus heel erg het narratief aan het pushen. En dat vond ik trouwens ook wel interessant, los van dat er een overheid is die dus invloed uitoefent op media. Maar ook wat je ziet is dat de FBI is niet van de Democraten. Maar dat zou je niet zeggen als je die Twitter-files leest.
Nee, het is maar dat vind ik interessant. Historisch gezien, vanaf de moord op Kennedy, is het de CIA geweest die over de overheidspropaganda ging. En dat dus de CIA heeft de term conspiracy-theorie bedacht om mensen te kunnen labelen en ze buiten het Overton-window te plaatsen. Zodat hun theorieën niet in de mainstream media terechtkwamen. En nu zie je dat de FBI dus ook is gaan meedoen met dit circus. En dat het is gewoon opvallend. En in Nederland hebben ze een kopie ervan gemaakt. Dus je ziet hier, we zijn hier nog helemaal niet begonnen met het uitzoeken wat er precies aan de hand is. Maar we weten al wel dat bijvoorbeeld die NCTV-organisatie, wat in Den Haag zit, die dus die Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, dat die organisatie zich bezig heeft gehouden met het in kaart brengen van social media. Nou, als je bezig bent met het in kaart brengen van social media, dan weet je al wat de volgende stap is. Dat betekent dat er wordt...
Even bellen.
Nou, dat hebben we ook gezien, weet je. Flavio van Black Box, waar de politie voor de deur stond, van de telefoon hing, om even mede te dat die content maakte die de overheid niet wel gezind was. Dat ik heb zoiets van... Nou, dat is interessant, weet je, dat gebeurt in Nederland, in fucking Nederland, waar we een soort van in de illusie leven dat we een liberaal, democratisch land zijn, waar gewoon de overheid zich direct bemoeit met informatievoorziening. En dat is natuurlijk van aller tijden, is niks nieuws. Dat, weet je, ik kan me herinneren dat, ik heb heel lang geleden een keer een podcast met Hans Leroes gedaan. Hij was de hoofdredacteur van NOS, van het journaal. En hij vertelde ook gewoon van ja, wat je had dan dat café, weet je, in Den Haag, waar al de journalisten en de politie samen nieuws, nog wat, hoe heet het nou?
Jij bent ook wel eens geweest.
Ik zeg altijd Nieuwsuur, maar het heet anders.
Nieuwsport.
Dat inderdaad, ja. En dat daar komen ze allemaal samen. En natuurlijk werkt het gewoon zo van, oké, jij wil wat doen? Nou, hier is even een tip, weet je. En dat,
grappig. Ik ben er dus één keer geweest op uitnodiging van Nieuwsport, omdat ik, geloof ik, lijsttrekker van de LP was. En dat, ik weet niet waar het over ging, was een soort van eindejaarsconferentie of zo. En dan zie je inderdaad... Maar wat me opviel, was hoe zeg je dat? De vriendschappelijkheid tussen inderdaad de journalisten en de Tweede Kamerleden. Zeg maar, hoe ze elkaar. Er waren heel veel inside jokes. Je zag dat ze elkaar heel lang kenden. Dat was echt één kliek, één wereld. En dat is inderdaad Nieuwsport. Is de soort van sociëteit, business club op het Binnenhof voor journalisten. Waar van mij daar schrijft. Hoe heet die gozer? Ik vergeet elke keer zijn naam. Die van. Je hebt het niet van mij, maar. Dat boek over Den Haag en over... Hij heeft een boek geschreven over zeg maar hoe het binnen Den Haag gaat. En hij heeft een boek geschreven over hoe het gaat in de city in Londen. Een Nederlandse...
Ewald Engelen?
Nee. Hoe heet hij nou?
Over die pathologische bankensector. Ja,
ja.
Is dat niet Ewald Engelen?
Nee. Niet van mij. Joris Luijendijk.
Ja, natuurlijk.
Joris Luijendijk heeft ook geschreven over de gang van zaken in Den Haag. En dat heeft hij ook heel vaak vanuit Nieuwsport gedaan. Je hebt ook een Nieuwsportcode. Zo van, weet je, alles wat je daar bespreekt, dat is off the record. En ik weet niet, en dat is nog steeds, ik heb hem vaak, ik weet niet of je gelezen hebt, het is echt een goed boek. Je hebt het niet van mij, maar van Joris Luijendijk. Okay. Misschien heb ik hem thuis nog liggen, neem ik hem volgende keer wel mee. Maar die beschrijft ook de hele gang van zaken in de Nieuwsport. En ik heb dat ook meegemaakt. Je voelt inderdaad, jullie zijn gewoon één. Zeg maar. Het is geen onderscheid meer. Ik was het helemaal vergeten tot je nu over begint.
Ja, nou ja, goed. Ik weet zeker dat we dit in Nederland exact hetzelfde hebben als in Amerika. En dankzij de Twitter-files wordt het eigenlijk... voor mij was het een beetje een bruggetje naar iets anders. En ik wou hier nog niet te veel over hebben, omdat we niet precies weten wat er aan de hand is. Maar er zijn afgelopen week, waar ik vorige week was het alweer, 26 Europarlementariërs opgepakt. Er is €600.000 cash gevonden bij de vicevoorzitter van de Europese...
Dat heb ik nog meegekregen, maar die 26, dat is me helemaal ontgaan.
Ja, zij was niet de enige. Die Eva nog wat, die Griekse dame. Er zijn er nog een hele zooi andere ook opgepakt. Macron ligt onder... er is een onderzoek geopend naar Macron. Zijn kantoor is binnengevallen, dingen in beslag genomen.
Oh.
Vanwege de rol van McKinsey bij de presidentsverkiezingen. Oh, en hij is natuurlijk ex-McKinsey.
Ja, ja,
heel veel van die gasten.
Nee, we hebben het over gehad, maar dat er nu een vervolg aan
is nu een, echt een onderzoek gestart. En het idee wat ik had toen ik al die dingen las, en ook in Amerika hier bij die Twitter-files, je ziet Ron DeSantis is echt om zich. Die is een onderzoek gestart nu naar de oversterfte en de aansprakelijkheid van de farmaceutische industrie. Nou, die echt, ik bedoel, hij benoemt de olifant in de kamer op dit ogenblik. Mm-hmm. En die het idee wat ik daarbij krijg is dat door corona en door de paniek die corona heeft veroorzaakt. Is er een soort verschuiving geweest in hoe de macht eruit ziet. En corona is heel erg effectief gebruikt om critici en tegenstanders en oppositie de mond te snoeren. En dat zag je ook, weet je. Niemand durfde zich, ook in Nederlandse politiek, niemand durfde zich openlijk uit te spreken tegen de maatregelen, tegen de schendingen van de burgerrechten, van de grondrechten. Het is voorbij. Corona is voorbij, maar ook die mentaliteit is voorbij. En je ziet nu dat er een soort pushback komt om dat nieuwe machtsequilibrium te vinden. Mm-hmm. En dat ziet er zo uit. Dat betekent dat rechts is nu aan het terugslaan en is niet zo verslagen als dat het lijkt. Mm-hmm. En dat zie je dus bijvoorbeeld op deze manier. Dat er dus ergens gewoon een aanklager zit die wel degelijk corruptie binnen het Europees parlement wil onderzoeken. Dat er in Amerika wel degelijk politici zijn die Fauci berecht willen zien. We zien dat nu. En dat, ik bedoel, daar word ik hoopvol van. Niet dat ik nou zoveel vertrouwen heb in rechts of zo. Het is meer dat ik zoiets heb van ja, hoe heftiger de strijd tussen rechts en links is, des te meer decentralisatie vindt er plaats.
Ja,
en
precies.
Des te beter is dat voor mij en de andere burgers, denk ik.
Het gaat inderdaad om die cultuuromslag die we moeten gaan maken. Dus inderdaad dat mensen gaan beseffen dat ze gewoon dat het oké is om te betalen voor je informatie en dat je decentraal moet halen en dat je inderdaad niet dat je zelf verantwoordelijkheid moet nemen daarin ook weer. En dat je daar dus misschien wat extra moeite moet doen in plaats van dat je alles wat het algoritme van Facebook je voet maar gewoon slikt. En dat zie je nu gebeuren omdat mensen het vertrouwen inderdaad door corona is altijd allerhardst gegaan in datgene wat ze altijd hebben geloofd en gelezen. Ja, dat is denk ik heel positief. Het is vond ook maar wat je zei net van de coronapandemie is voorbij en volgens Foutje nog niet. Heb je het gezien?
Ja, natuurlijk willen ze dat niet. Nee. Want het is een fantastische situatie voor hun. Ze verdienen geld aan die vaccins. Dat is in Duitsland nu ook. Ik heb nog even opgezocht. Bild heeft daarover een heel artikel gepubliceerd. Over het probleem dat er nog steeds miljoenen vaccins worden uitgeleverd door Pfizer en hoe heet die andere?
AstraZeneca of Johnson & Johnson.
En met die M?
Moderna
inderdaad, ja. Moderna. En dat wordt nog steeds, omdat die contracten die Ursula van der Leyen via sms heeft gesloten met die directeur van Pfizer, waarvan we nog altijd niet weten hoe dat contract eruit ziet, er wordt gewoon nog geleverd en we kunnen het niet terugsturen en niks. We zitten voor honderden miljoenen, zitten gewoon in de klem bij die farmaceutische industrie. En het wordt echt de hoogste tijd dat van der Leyen daarvoor nu echt met de billen bloot moet. Ik denk eerlijk gezegd, we staan aan de vooravond van een aardverschuiving. Waarbinnen je gaat zien dat die farmaceutische industrie aansprakelijk gesteld gaat worden. En in eerste instantie gaat het gewoon worden ze aansprakelijk gesteld voor de corruptie en de omkoping en de verrotheid van die contracten. En dat is al genoeg, denk ik, om in ieder geval die contracten open te breken. Omdat daarmee de top bedreigd wordt met lange gevangenisstraffen. En daar hebben ze echt geen zin in. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat we daarna vaccinatieschade en dat soort dingen, dat gaat in één moeite mee.
Ja,
dat
volgt. Ik hoop het, maar ik ben altijd sceptisch als er dan als dit soort dingen dan naar buiten kwam, denk ik van hé, maar word ik nu weer afgeleid door iets waar iemand anders nog iets gebeurt of iets achter zit. Maar ik vind het heel opvallend dat Fauci inderdaad, die is nu ook met pensioen gegaan.
Ja.
En die net op een van zijn laatste persconferenties zei hij van it's not over. Weet je, we're in the middle of a pandemic, zei hij nog.
Ja.
En misschien dat hij daar enigszins gelijk in heeft, omdat de besmetting niet anders zijn dan een jaar geleden toen we helemaal panisch deden. Alleen nu doen we niet meer panisch.
Maar de ziekenhuizen zijn nu leeg, toch?
De ziekenhuizen zijn wel leeg, maar ja, ik weet niet. In Amerika, ik zie nog af en toe nieuwsberichten van, Amerika laat het weer op en in China is het geloof ik weer heel erg. En
nieuwsberichten.
Dan blablabla.
Huh? Nieuwsberichten.
Nieuws wat?
Ja, nieuwsberichten. Lekker berichten, belangrijk.
Oh, berichten, ja, ja. Maar dat... ik zie nu ook de druk opgevoerd worden. Weet je ook dat ik zei dat Musk dan zo'n tweet doet met prosecute Fauci.
Ja.
Waardoor ook in de Nederlandse media dus meteen, hoe heet die doos die wij hebben? Helemaal,
ja, Marjan Koopmans.
Ja, die helemaal soort van het angstzweet.
Die zweet zich nu helemaal van. Ja. spontaan heeft hij een corona-uitbraak te pakken. Want dat, die is next, absoluut. Ja.
Maar ik hoop dat het gebeurt, want er zit, ik zag laatst bij Ongehoord Nederland dat ze naar het Kamerleden vroegen, wat vind je van de oversterfte die dan gewoon daar niet op willen antwoorden? Ik bedoel, dat je vindt dat het niet een ding is, dat mag je vinden. Dat kun je gewoon zeggen, maar gewoon die vraag negeren alsof er niks aan de hand is.
Maar daarmee maak je het erger. Kijk, als Pieter Omtzigt een motie aangenomen wil zien worden over de oversterfte en er wordt vervolgens niet overgestemd of het wordt weggestemd, dat is vreemd, weet je? Ik bedoel, we hebben het in Nederland over tienduizenden doden meer dan normaal. Weet je, iedereen die een beetje in ons kamp zit, die voelt hoe de wind waait, waar dat vandaan komt en hoe dat gegaan is. En als je nou echt onderzoek doet, dan zou je kunnen kijken van oké, heeft het er misschien mee te maken dat, weet ik veel, de uitgestelde zorg, depressie, weet ik veel, allemaal dingen die vast wel een rol zullen spelen. Mm-hmm. Maar om heel eerlijk te zijn, weet je, ik bedoel, ik zie de mensen na boosters gewoon ziek worden en wegvallen. Mm-hmm. Gezonde jonge mensen in mijn omgeving. Mm-hmm. Ik denk echt gewoon dat dit moet onderzocht worden. En elke politicus die nu zijn mond niet opentrekt, die is de onderdeel van het probleem.
Ja.
En daar gaat gewoon een keertje, vroeger of later, gaat er een licht op schijnen. En dan gaan al die kakkerlakken, die weten niet hoe snel ze weg moeten komen. Nee, want dit is gewoon echt een probleem. Je kunt niet als politicus, als je verantwoordelijkheid draagt voor hoe het in Nederland gaat, dan kun je niet weglopen van het feit dat we te maken hebben met echt explosieve oversterfte.
Ja, precies. En dat is, en het, je hoeft niet onze hypothese aan te hangen dat het te maken heeft met vaccinatie en vaccinatieschade. Maar het feit dat je een jaar eerder het land dichtgooit voor dezelfde oversterfte, minder oversterfte trouwens, dan we dit jaar hebben. En dit jaar is het
Dat kan niet.
Dat is gewoon raar, zeg maar. Weet je, moet nu nog zeggen, we hebben vorig jaar miljarden aan schade berokkend en emotionele schade door lockdowns en mensen die elkaar niet mochten opzoeken in verzorgingstehuizen, weet ik wat allemaal. En dit jaar is het, dan ben je hypocriet.
Nou, en het is, je moet, en ik bedoel, ik hoef daar niet aan mee te doen, maar er moet gewoon een discussie gevoerd worden over het effect van die prikken.
Mm-hmm.
En misschien vind je dat het, misschien is het wel, is er iets anders aan de hand? Dat zou heel goed kunnen. Mm-hmm. Maar als er niet goed onderzoek gedaan wordt en door die onderzoekers wordt gediscussieerd over de methodes en over de uitkomsten van het onderzoek, dan geef je podcasts zoals die van ons ruim baan om te zeggen van luister jongens, totdat je zeker weet dat het niet die prikken zijn, moet je kappen met die shit. Mm-hmm. Weet je? Je bent toch gek als je om je heen kijkt, ziet wat er gebeurt en je denkt, ik spring op mijn fiets en ik ga eens eventjes een prik halen bij de huisarts. Dan ben je toch niet goed? Serieus? Dan, je ziet toch wat er gebeurt? Dat is toch raar? Dus ik begrijp ook niet dat mensen, en het is, ik snap, mensen willen het niet weten.
Mm-hmm.
En dat is het bizarre, weet je. Dus er is gewoon een groot gedeelte van Nederland die zoiets van, ik wil dat niet weten.
Mm-hmm.
En ja, ik heb zoiets van, ja, tuurlijk, je kunt van alles niet willen weten. Ik begrijp de emotie wel, want het is heel naar als je erachter komt dat je iets, omdat je een behandeling ondergaan bent met potentieel heftige gevolgen voor je gezondheid.
Mm-hmm.
Dat wil je misschien niet weten. Ja, maar het maakt het niet minder waar of zo.
Ik ben heel benieuwd hoe die fallout gaat zijn. Want jij zegt van, je ziet een, we staan aan de vooravond van een aardverschuiving.
Ja.
Ik ben namelijk een beetje, ik weet niet of ik dat had, maar mijn vertrouwen in de politiek oplossing, verloren. Je ziet natuurlijk...
Nee, jij als libertariër hebt geen vertrouwen in de politiek.
Ik heb geen vertrouwen in de politiek.
Hoe kan dat
is een verrassing
nou?
Hier.
Stop deze, de pers.
Deze anarchistische podcast is heel verbazingwekkend. Maar dan... Maar de ja, gaan we, want we zouden toch een soort van breuk van de EU moeten gaan zien of zo. Of, want ik had ook een van de dingen in de show notes, was de peiling van afgelopen zondag, waar je de verschuiving ziet. En
ja.
Waarbij de lijst Omzicht ook weer een keer werd meegenomen. En dan, ik zat ernaar te kijken en ik was een beetje aan het puzzelen. En je ziet heel fijn dat CDA van 17 naar 5 zetels gaat en D66 gaat er nog wat vanaf.
Ja. Lijst Omzicht, als ze mee zouden doen aan de Tweede Kamerverkiezing, dan zouden ze 30 zetels halen. Dat is ongelooflijk. Zou de grootste partij zijn.
By far.
Ja, en dan zou Pieter Omzicht zou dus premier worden.
Ja.
En dan heeft hij eigenlijk zijn functie elders. Hij heeft het toch nog gelijk gehad.
Precies.
Ja.
En dan, nou goed, als dat zo is en hij doet mee, dan vraag ik me af, en dat is even met dat wantrouwen, wat gaat hij dan doen? Zou hij VVD per definitie uitsluiten van deelname aan de regering?
Ja, dat zou je zeggen, dat hij dat zou doen. Hè?
Ik weet het niet.
Ik weet het ook niet.
Ik weet niet of... Want hij is... Want dat hadden we net al een beetje over. Hij is een goed Tweede Kamerlid. En hij wil graag dat de democratische rechtsgang en gang, zeg maar, wordt gevolgd. Maar ik heb het niet met die democratische gang. Het gaat om die individuele rechten die moeten worden geëerd. En dat heeft niemand daar echt. Ja, FVD...
Nee, maar kijk, je hebt ook... De VVD wordt gewoon bestuurd door een alleenheerser die ook nog eens pathologisch leugenaar is.
Mm-hmm.
En als ik denk dat Pieter Omzicht ook persoonlijk nog wel een appeltje te schillen heeft met Rutte. Daarom zou het me niet verbazen als Rutte van het politieke toneel verdwijnt. Snel al, nog voor de Tweede Kamerverkiezing. Maar dat we dat aankomend jaar al gaan zien.
Hmm.
En ik denk ook gewoon dat hij al lang weet wat hij gaat doen en waar hij naartoe gaat.
Hmm.
Maar en dat zou de VVD tijd geven om een soort van te herstellen. En ik moet zeggen, ze hebben nooit echt... Ze zijn van 35 naar 20 zetels gegaan. Maar het zou of van 34 naar 20 zetels. Het zou... het zal nooit meer worden wat het was. Maar het is nog steeds een hele grote partij. Ik bedoel, CDA... en dat is ook iets dat heeft Rutte zo goed gedaan. Rutte heeft nooit het woord vaccinatie in de mond genomen. Dat heeft hij echt... Hugo heeft daarmee opgezadeld. En Hugo heeft het hele CDA mee de afvalput ingeslurpt gewoon. Ik bedoel, die man is een wandelend politiek ongeluk gewoon. En die... Dat denk ik van CDA gaat nooit meer herstellen. Al die mensen gaan naar Pieter Omzicht toe. Maar om heel eerlijk te zijn, ik denk niet dat het allemaal heel anders gaat zijn. Misschien iets minder corrupt. Maar
een beetje minder corruptie.
Een beetje minder corruptie. Maar om heel eerlijk te zijn, het is ook niet moeilijk om het iets minder corrupt te maken. Het kan bijna niet corrupter dan het nu is. Dus dat, ja...
Ik zei net al van, volgens mij, ik vroeg Arno een paar maanden geleden of die denkt dat Pieter Omzicht mee gaat doen met verkiezingen. Maar hij dacht van niet, omdat hij ziet dat niet als het runnen, starten en hebben van een politieke partij, zag hij niet in het aard van Pieter Omzicht. Dus ik weet niet of hij het gaat doen. En als hij het gaat doen, weet ik niet of er debat van worden. Als hij het niet doet, dan zie je een verschuiving dat VVD sowieso nog de grootste is. En ik denk met een heel groot palet aan partijen nog steeds een meerderheid kan vormen. Als hij dat niet wil doen, dan is er over rechts geen meerderheid. Of rechts, ja, of over de alternatieve partijen, de anti-EU-partijen misschien handig. En dat is niet eens zo, want BBB is niet anti-EU.
Want nee, en ja, 21 ook niet.
En ja, 21 is ook weer
en van luistert om zich ook niet.
Een soort van VVD-leid. Maar als om zich niet meedoet, dan verandert er gewoon zo weinig, zeg maar. Het is elke keer een beetje gemorrel in de marge. En ik denk dat de partijen die echt volstaan voor, zeg maar, ons gedachtegoed, ja, dat zijn er maar heel weinig. En die halen
zijn er
niet
geen.
Of die zijn er misschien, ja.
Ik denk dat BVNL een poging doet om een klein beetje libertarische waarden te introduceren.
Extra schoolcops.
Ja, precies. Ik denk dat Forum misschien hier en daar iets libertarisch echoot. En ik denk dat het wel was, eerlijk gezegd. En die twee partijen, ik bedoel, BVNL staat op 1 zetel. Weet je, nou, dat is, ik bedoel, ik gun het Van Haga, maar 1 zetel, weet je, daar gaat gewoon niet zoveel gebeuren. Ik denk dat Thierry hard bezig is om vorm goed te torpederen zometeen. Ik denk dat daar... het zou me niet verbazen als er nog een aantal prominente VVD'ers, één of meerdere, gaan vertrekken bij die partij. Nou, het, weet je, het was ooit de grootste partij en het is helemaal naar de kloten geholpen. Dat is jammer, daar kon niks uit voort. PVV, denk ik ook van ja, je moet ervan houden. Maar om heel eerlijk te zijn, ik heb het idee, er ging een gerucht de ronde dat Geert Wilders niet wil regeren, maar gewoon altijd in de oppositie wil. Nou, daar lijkt het ook wel op. Want op de meest bizarre momenten, als je denkt van nou, hier zou je kunnen profiteren, hier zou je politiek punten kunnen scoren, dan komt hij weer met een of andere radicale opmerking over Marokkaanse voetbalhooligans, weet ik veel, dat ik zoiets heb van, hoe kom je erbij? Omdat te gaan lopen roepen nu, weet je, dat is ook, het slaat helemaal nergens op. Weet je? En ik snap best wel dat mensen daarop stemmen omdat ze zich zorgen maken over asielzoekers. Leuk en aardig. Maar er zijn wat grotere problemen. En hij is een echt een kapotte langspeelplaat. Hij heeft maar één onderwerp. En dat
maar,
vind ik.
Maar zelfs als je hem erbij zou pakken, dan zou je met PVV, BBB, Ja 21. En dan heb je FVD en BVNL, zit je op 55 zetels.
Ja, heb je er nog 20 nodig.
Voor een meerderheid, ja.
Ja. Maar ja, goed, jij hebt ook wel eens gezegd, een minderheidskabinet zou heel erg goed zijn.
Ja, nee, het zou beter zijn. Maar de vraag is dan, wat voor een standpunten kan je inderdaad door, want dan heb je dus ook maar 55 zetels in de Kamer.
Ja.
En je hebt er 75 nodig om wetsvoorstellen er doorheen te krijgen. Wat voor wetsvoorstellen zou je er dan nog doorheen krijgen? Het merendeel is gewoon een beetje...
Nou, geen radicale bullshit wat ze nu aan het doen zijn, weet je. CO2-uitstoot.
Dat denk ik dus wel.
Dat gaat er wel doorheen komen?
Ja, want dan, je hebt nog steeds de VVD, D66, GroenLinks, BvA, Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie, CDA, Volt, Denk, SGP, Bijeen, 50+, die gewoon een ruime, die daar al, nu al voor stemmen en dan ook voor gaan stemmen.
Ja, behalve als het kabinet het niet voorstelt. Dan komt
nee, maar
het
dan,
niet.
Dan krijg je dus, dat heeft de Kamer dus ook recht op initiatief. Dat heeft D66 gedaan met die orgaandonorwet. Dat was niet vanuit het kabinet geïnitieerd, maar vanuit die Pia Dijkstra, wat een Kamerlid was. Als je daar, dat mag je doen als je 5 mensen hebt die je steunt.
Ja.
En vervolgens gaat de Kamer daar gewoon over stemmen.
Ja, ja.
En dat is dus
interessant. Dat wist ik niet, dat je dan dus, dat je dan nog steeds het terreur van...
Ja, de reur van de meerderheid blijft bestaan. Ja. En daarom zat ik naar te kijken en ik zie naar die verschuiving hier en daar. Maar ik dacht, ja, het moet gewoon radicaal anders. En deze kliek moet weg. Het hele systeem moet anders. We moeten het decentraliseren. Wil je het echt kunnen veranderen? En ik hoop dat we daar wil ik heen gaan. En ik hoop dat de inzicht die we gekregen hebben, die mensen gekregen hebben door hoe de coronapandemie is afgerond, dat het teweeg gaat brengen. Van oké, we moeten het echt anders gaan doen.
Vind jij dat politici strafrechtelijk aansprakelijk gesteld moeten worden voor de gevolgen van hun beleid?
Dat is een hele interessante.
Kijk, ze zijn nu gevrijwaard van vervolging. Hè? Ik bedoel, in principe, als jij iets doet, word je geacht dat te doen als politicus, word je geacht dat te doen in het belang van het volk. En als blijkt dat dat nadelig gevolg heeft, stel je voor je wil een oorlog beginnen tegen een ander land of troepen inzetten in het buitenland en er wordt per ongeluk een huisje gebombardeerd in Afghanistan, ben je dan persoonlijk als politicus aansprakelijk? En dan zou je kunnen zeggen natuurlijk van nou nee, want als dat gebeurt, dan kunnen we nooit meer meedoen aan NAVO-acties en weet ik wat. Geen politicus gaat zijn vingers daaraan branden.
Ja, precies.
Aan de andere kant, is dat echt een probleem.
Ja, precies. Ja. Dat dacht ik ook aan. Dacht van, ja, aan de ene kant, ik denk dat, ik vind dat het lastig omdat je dan zeg maar gaat filosoferen in een systeem wat ik eigenlijk heel anders wil. Maar ik denk als je dit zou introduceren in een systeem wat ik heel kut vind, wat zoals we het nu hebben, dan ga je denk ik eerder naar het systeem toe wat ik relaxer vind. Namelijk dat politici geen besluit meer nemen over dingen waar ik wil dat ze überhaupt geen besluiten overnemen.
Dus ja.
Ik ben voor. Ja,
ja? Ja, dat lijkt me ook een goed idee. En ik ben dus ook benieuwd. Kijk, ik weet. Oh, ik ben even de naam kwijt. Hoe heet die? Zij was staatssecretaris bij CDA. Ze ging over die onderhandelingen over die energiecontracten. Onder andere met Vattenfall. Dit Arno heeft hier uitgebreid over gesproken. Ik ben die naam kwijt. Zij is toen weggegaan en zij is letterlijk voor de partij gaan werken. Voor de energie.
Oh ja.
Ik ben even de naam kwijt. Dit is corruptie. Dit is gewoon ouderwetse Zuid-Italiaanse corruptie. En ik vind dat zo iemand vervolgd moet worden. Ja, ik zie dat je daar een bijna een naam te pakken hebt.
Nee.
Dus ik ben benieuwd als je dat zou... Als dat gebeurt, of je dan direct al resultaat hebt. In de zin van, politie gaan dat niet meer doen. Die gaan niet meer werken voor de partijen die ze moeten reguleren vanuit de overheid.
Kan niet vinden zo snel.
Nou, ja. Nou goed, in de comments worden mensen allemaal gek. Hoe ja. kunnen jullie nou zo dom ja. zijn? Jullie ja. meerdere keren die ja. naam genoemd. Ja. Sorry hoor, het is voor ons ook...
dat doen we expres, want ja. dan gaat het YouTube-algoritme weer helemaal hem en dan weer meer views en zo.
Precies,
en dan,
inderdaad. Ja, heel goed. Laat even in de comments weten.
Wees hoe vooral boos in de comments. Ja,
ja daarom. Zie je Arno, zie je nu, wat is er met die gasten? Hoe vaak moet ik langs komen om het uit te leggen? Ja.
Ja, maar dat is natuurlijk gewoon, ja, maar dat zijn bestuurders en die gaan ergens anders besturen. Dat is gewoon normaal.
Ja, want waar moet je anders werken? Ja, natuurlijk. Ja, daarom. Ja, maar goed, het ding is, het is nu ook gewoon normaal. En het zou heel wat zijn als dat niet meer normaal was.
Ja.
Want zij komt wel met de kennis vanuit de overheid, gaat ze voor de partij werken die ze gereguleerd heeft en die kennis nu inzetten voor die partij om diezelfde regulatie die zij heeft uitgerold om dat te omzeilen. En dat is voor de samenleving een niet echt heel positief.
Ik zit nu te denken aan een fragment.
Schouten, heette zijn niet Schouten, zoiets.
Corolle Schouten, nu zit het nog steeds.
Ja, nee.
Als minister.
Ja, god.
Ik zit heel veel te kijken naar een fragment in Pauw en Witteman. Nee, we konden geen audio doen, jammer. Ik wilde even een filmpje laten zien van Pauw en Witteman van uit 2012. Waar Nelly Kroes gast was, maar ook Jernas Ramatarzing.
Oh ja, ja.
De oud-FVD'er inmiddels op de lijst bij BVNL zag ik voor de Eerste Kamer. En ook nog een keer bij LP geweest. En ik weet wat.
Ja.
Nu met zijn zesde partij aan de slag is. Maar die heeft, bij Pauw en Witteman dit probleem aangekaart.
Ja.
Van politici die inderdaad tijdens hun politieke carrière te maken hebben met bedrijven waar ze volgens ook voor gaan werken. En dat zegt hij dan. En hij doet dan, zegt een soort mijn buurvrouw bijvoorbeeld, zegt hij dan.
Ja.
En dan zegt Nelly Kroes, waar heb je het over? Nou, Uber bijvoorbeeld, zegt hij dan.
Ja.
Dat heb ik helemaal niet mee te maken gehad. Zegt hij, oké, nou, dan heb ik het verkeerd, zei hij dan. Maar 2012 en dit jaar
ja.
kwam die hele affaire naar buiten dat zij dus inderdaad hand- en spandienst heeft verricht voor Uber. Dus ik vond, en dat heeft hij.
Wow.
Dus ik vond het heel mooi, dat is echt 10 jaar oud dat... Ja, kan
nou, laten we dit niet nee? instarten, want okay. we worden direct van... Ik moet het weer uit-editen. We worden gewoon van YouTube afgetrapt als je dit...
Jammer.
Ja.
Maar dat moet stoppen, inderdaad.
Ja, dat moet stoppen. Maar het lijkt me leuk als... we hebben gewoon wat spectaculaire rechtszaken nodig tegen politie. Ik bedoel, Hugo de Jonge. We weten dat hij belangen heeft. Zijn broer is directeur bij AstraZeneca.
Mm-hmm.
Ik vind gewoon niet dat je daar als minister beleid kunt uitrollen als je directe familielid financiële belangen heeft.
Nee, maar überhaupt die hele mondkapjesdeal met Siewert van Linden is natuurlijk ook gewoon zo'n insider trading deal.
Ja, nou, en wat is de rol van Hugo, weet je, die was ook zijn sms'jes kwijt. En het is ook allemaal lastig om allemaal te achterhalen. En hij weet het allemaal niet meer. Niemand weet het niet meer. En weet ik veel. En het is allemaal selectief geheugen. ik denk dat het gewoon een keertje klaar moet zijn. En dat er gewoon vervolging moet plaatsvinden. Maar goed, ik kan zoveel.
Dat zijn mijn nieuwjaars wensen voor volgend jaar. Vervolging van Hugo de Jonge.
Ja, maar echt, dat zou wat zijn. Zo, wat een mooi kerstcadeau zou dat zijn. Goed, het AD die komt eventjes hier om de hoek. EU-burgers gaan vanaf 2027 betalen voor CO2-uitstoot, rijden en wonen. Dit was natuurlijk groot nieuws een aantal dagen geleden toen dit werd aangekondigd, vorige week ergens. En dit is waar alle wappies het al eigenlijk al 2 jaar lang over hebben. Dit is waar het World Economic Forum het over had. CO2 gaat gebruikt worden om de consumptie van de burgers van de EU te reguleren.
Wie had dat gedacht?
Ja, wie had dat gedacht? Dat zagen we
niet nooit over gehad.
Nee, bizar.
Dat dit gaat komen en gekoppeld gaat worden aan je CBDC.
Ja, en ik vind het opvallend dat er zoveel mensen in Nederland geloven in het officiële klimaatnarratief. Want dat is natuurlijk waar dit aan wordt opgehangen. Van het gaat allemaal heel slecht met de wereld en het wordt warmer. Oh nee, het wordt kouder. Ik weet het niet. Klimaatverandering sowieso. Dus de CO2-uitstoot moet teruggebracht worden. Nou goed, even los van de feitelijke juistheid van die stelling. Dat is natuurlijk een beetje... daar hebben we wel ideeën over. Maar dit gaat er over het feit dat je gewoon als burger te maken krijgt met die markt die is opgetuigd voor CO2-rechten.
Mm-hmm.
En toen dat gebeurde, toen die markt werd uitgerold, had je zoiets van, daar heb ik helemaal niets mee te maken. En nu blijkt dat je er heel veel mee te maken gaat krijgen, want dit gaat zometeen niet stoppen bij autorijden en je huis verwarmen. Dit gaat door tot in de boodschappen die je doet.
Ja, precies.
En dat weten we al, want ING is heel openlijk daar al mee bezig. Weet je, die
trekken Rabo, dat. Of,
toch? Ja, nee, ING was daar weer Rabo ook hoor, ongetwijfeld. Dat is echt een webbank. Maar die, in sommige apps wordt het al getrackt, kun je het al zien. Weet je, en dan wordt het als feature gepresenteerd op een moment. Niemand zit erop te wachten.
Ik krijg ook eens van die melding als je een bestelling doet ergens online. En DHL, volgens mij, die of een of andere bezorger, die bezorgt. Dat staat er ook van. Je bezorging is klimaatneutraal, heel blij altijd.
Ja, nee, maar dat nu heb je zoiets van donder op met je virtual signaling. En straks heb je zoiets van, oh vet, want dat scheelt me CO2-rechten.
Ja.
Ja.
Ja, want dat is inderdaad, dat wordt de hoe zeg je dat? De Trojaanse paard. Want het eerst wordt het beloond in apps van, oh, je bent minder CO2 aan het uitstoten. Wat ben je toch goed bezig? En vervolgens is het inderdaad gewoon, ja, je moet betalen, want je stoot te veel CO2 uit.
Ja.
En ik had inderdaad ook een tweet geplaatst van, want het begint bij je gasrekening. Wat daar ging het artikel over, gasrekening en aan de benzinepomp. Maar uiteindelijk moet je gewoon betalen voor elke ademuitstoot zo'n beetje. Omdat alles brengt CO2 voort. Het is een bouwsteen van het leven.
Precies dat. Je gaat betalen om te leven. En dat is een... kijk, dit hele ding is opgetuigd door de banken. Die hebben bedacht, daar zit een markt van 2 biljoen zit er in Europa in CO2-rechten.
Hmm.
Zij gaan er flink aan verdienen.
2 biljoen?
Biljoen.
2000 miljard?
Ja. Of 20.000 miljard.
2000. Oh, 20 biljoen. Ja, oké. Okay. 20.000 miljard. Oké, okay, heftig.
Sorry, het is je hebt gelijk 2000 miljard. 2 biljoen. 2 biljoen dollars.
Ja, ja.
Trillion dollars. Nou goed, anyways. Dat hele circus, dat gaan we straks uitgerold zien worden.
Ik hoop gewoon dat dit, dus net zoals bij de coronapandemie, dat dit gewoon weer zo'n nagel in de doodskist is van de EU. Van oké, nu is het gewoon genoeg.
Nee. Om heel eerlijk te zijn, als je kijkt naar de gasprijzen nu, hè, we betalen in Nederland ongeveer 3 keer meer voor een kubieke meter gas dan de Belgen.
Hmm.
Weet je, hoe kan dat? We zijn, nee, ik weet niet of je gezien hebt, maar er is afgelopen week is er gestemd in Europa voor een prijsplafond van gas. We hadden dat al voor olieimporten, nu is dat ook voor gas. En dat geldt niet alleen voor Rusland, dat geldt voor alle gasproducerende landen. Het interessante is, Nederland is een gasproducerend land. We hebben maar geen belang bij een prijsplafond, want we hebben een commodity, namelijk gas, waar ontzettend veel vraag naar is, waar je de hoofdprijs voor kunt krijgen, wat nu niet uit de grond gehaald wordt, omdat het op een of andere manier tot aardbevingen en allemaal schade gaat leiden. Nou, wat een mooie oplossing zou het zijn als je zegt van, nou, weet je, er staat flink geld tegenover, dat betalen ze in Duitsland en in Frankrijk met alle liefde.
Mm-hmm.
En daar kunnen we de Groningse huizenbezitter van helpen. Maar nee, heel Europa heeft gezegd, wij gaan niet meer betalen dan bedrag X voor gas. Nou, hoe fucking insane dat Nederland... Nederland heeft zich onthouden van stem. Dus,
oh, echt?
Ja, Hongarije heeft tegengestemd. Nederland heeft zich onthouden van stemmen. En that's it. Voor de rest heeft iedereen voorgestemd. Ook de terreur van de meerderheid voor de Nederlanders daar.
Hmm.
Maar het is te krankzinnig voor woord dat wij in een soort van economisch blok zitten, waarin per communistisch decreet wordt bepaald dat er nooit meer betaald gaat worden voor een kubieke meter gas. Nou, dat betekent dat Nederland, als we alweer gas uit de grond gaan halen in Groningen, dan gaan we dus exporteren naar, weet ik wel, niet-EU-landen in ieder geval, waar gewoon nog gewoon betaald wordt voor die shit. En dat dit gaat tot grote gastekorten leiden in Europa ook, omdat, ja, wie gaat er verkopen aan een partij die niet meer wil betalen dan bedrag X, terwijl de marktwaarde hoger ligt. Dat is gewoon raar. Maar op een of andere manier denken Europese politici dat je op deze manier een markt kunt benaderen. Weet je, dat je gewoon kunt zeggen, ik betaal niet meer dan dit.
Ja. En dan heb je over 6 maanden een minister voor Klimaat, Rob Jetti, die zegt, ja, dat we niet zien aankomen, dit tekort. En dat we zoveel problemen hebben met gasleveranties.
Ja, maar die gasten willen... Kijk, die gasten geloven denk ik echt in dat milieuargument. Mm-hmm. Ja. Dus die denken gewoon van, ja, de klimaatverandering is een grote... We moeten de energie... weet je, dat er mensen doodvriezen in hun huis, wat nu in België gebeurt. Dus er is een vrouw van 86 gestorven, waarschijnlijk door onderkoeling. dat kan ze niet schelen. Want het gaat er gewoon om dat ze een soort van ja, een verzonnen probleem te lijf moeten gaan. En in die zin is het gewoon een cult. Weet je, die gasten zijn godsdienstwaanzinnigen. Mm-hmm. En die gaan alles, elke rationeel argument verdwijnt op het moment dat je ja, een soort abstract een soort abstracte macht daar tegenover stelt. Weet je, ik bedoel, je bent niet meer aan het praten met iemand die rationeel kan denken. En dat zie je ook echt terug. Weet je, ik bedoel, als je die gast in zijn ogen kijkt, dan zie je ook gewoon van hij, wat doet hij daar? Weet je, dat klopt gewoon niet. En hetzelfde bij die GroenLinksers. Dat zijn gewoon rare mensen. Dat zijn cultleden. En dat Duitsland wordt letterlijk naar de klote geholpen op dit ogenblik. Weet je, ze hebben het over de de-industrialisatie van Duitsland. Mm-hmm. Wie heeft daarvoor gestemd? Weet je, dat is toch eens. Ik bedoel, wat hier gebeurt in Nederland is absurd, maar wat er in Duitsland gebeurt, dat echt, dat het is bijna. Je houdt het niet voor mogelijk. Mm-hmm. Ik bedoel, dat is gewoon een industrieel land. Zij zijn een grootmacht op het gebied van productie en ze worden gewoon afgebroken nu waar ze bij staan. Ik bedoel, en daarmee alle productiecapaciteit van Europa wordt afgebroken, want ja, er blijft bitter weinig over als het niet om Duitsland gaat.
Ja, China is met de garen bij. Het is een evangelie, net zoals en voor mij hangt het heel erg samen met de evangelie van de Europese Unie en alles wat daarmee samengaat. Misschien is het wel, is de Europese Unie überhaupt wel begonnen om die hele klimaatevangelie, zoals Arno het altijd zegt. Het zijn, hoe noem je dat? Fanatics?
Ja.
Climate fanatics. Ik ben heel benieuwd wat er volgend jaar gaat gebeuren met het wakker worden van de mensen met dit soort maatregelen op komst. En ik hoop dat het stopt. Snel.
Ik hoop ook dat het stopt. En snel, inderdaad. Dat zou het zijn. Goed, we hebben nog een aantal onderwerpen. Die gaan we meenemen naar onze extra. Die is voor de Tribe members. Als jij een Tribe member bent, dan weet je dat. Dan zijn we je ontzettend dankbaar. Dan support je deze podcast. Dan ben jij persoonlijk een bazige baas of een bazige bazin bij deze. We gaan het straks hebben in die extra, die trouwens te zien op vivovalentine.com. We hebben ook een nieuwe player. Laat even weten wat je van die nieuwe player vindt. We hebben een nieuw platform waar we dat op hosten. We gaan het hebben over excuses voor de slavernij. We gaan het hebben over spoedeisende zorg in streekziekenhuizen houden. We hebben een commentaar van een bekende hoogleraar naar aanleiding van het vonnis van David Icke. Interessante onderwerpen om heel eventjes te bespreken. Oh ja, en er is ook nog een mRNA-griepvaccin wat eraan komt. Kun je lachen. Dat en meer zometeen. We gaan direct door. We gaan nu eigenlijk door op vivovalentine.com. Klik op de extra. Zie je zo.